Goedemorgen gemeente, alle gasten in ons midden. Welkom in deze eredienst. Ook alle luisteraars via kerkradio en internet en alle die later de dienst beluisteren. Hartelijk welkom. Fijn dat u meeluistert. Voorganger in deze dienst is dominee Dolaert uit Krabbedijken. Hartelijk welkom. Collectes in deze dienst zijn er 3 collectes. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. Deze worden gehouden na het zingen na de preek. De derde collecte is voor de wijkas. Deze wordt gehouden bij de uitgang en in de koffiehoek. Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen. Bloemengroet. De bloemengroet gaat vanmorgen naar zuster Monshouwer Vink, Voermanstraat 226. Als u de bloemen wilt bezorgen, kunt u zich daarvoor melden bij de heer Bot. Uitslag van de verkiezing voor ambtsdragers tijdens de gemeenteavond op 18 april jongsleden zijn de volgende broeders door de gemeente gekozen. Voor het ambt van ouderling, Marinus van den Berg, Albert Don, Andrew Eigenraam, Jacob Gelderblom en Walter Kraaienveld. Voor het ambt van ouderling kerkrentmeester, Harm van Delen en Aart Duizen. En voor het ambt van diaken, Martijn Bok. De gekozen broeders laten uiterlijk 9 mei weten of zij het beroep willen aanvaarden. Wij bevelen al deze broeders aan in uw gebed. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de gekozenen kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen voor 9 mei schriftelijk toegelicht en ondertekend bij de Scriba Versluis Laagdaanseweg 52 te worden ingediend. Diensten. Volgende week zondag 6 mei is er om 9:30 in de Grote Kerk een dienst waarin dominee Van Zanten uit Kampen voorgaat. Smiddags om 16:45 in de Exoduskerk gaat onze eigen predikant voor. Vanmiddag komen we om 16:45 samen hier in de Grote Kerk. Voorganger is dominee Van Andel uit Amsterdam. De weekbrief kunt u dan weer meenemen, want er staan liederen in die we vanmiddag zullen zingen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 99, het eerste vers. God de Heer regeert, een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze verwachting zijn in het morgenuur van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En in zijn naam moet onder al de volken bekering en vergeving van de zonde gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. Dat zijn woorden, gemeente, afscheidswoorden van Jezus, beschreven in het Lucas-evangelie. En zo dadelijk in de verkondiging van het woord zullen we daar ook nader bij stilstaan, maar dan vanuit het Marcus-evangelie. De opdracht van de discipelen, de apostelen, om het evangelie te verkondigen aan de volken. En van die belofte gaan we zingen uit Psalm 67. Psalm 67, het tweede en het derde couplet. Gemeente, we luisteren met Israël naar de geboden van God uit Exodus 20. En we zingen vervolgens uit Psalm 147, het tiende couplet. Psalm 147, het tiende vers. Nadat wij Gods geboden gehoord hebben uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. God heeft zijn volk bevrijd, God heeft zijn volk verlost. En om die verlossing te praktiseren en die verlossing vast te houden, die bevrijding, heeft God zijn geboden gegeven. En die luiden als volgt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is zinloos, gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet echt breken. U zult niet doodslaan. En u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En Jezus vatte deze woorden samen in de hoofdsom. U zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede wat hieraan gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Thank you. Gemeente, voordat we samen uit het woord van God lezen, uit het evangelie, zullen we eerst het aangezicht van de Heer God zoeken in gebed en hem vragen om de opening van zijn woorden en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we samen bidden. In de stilte van deze morgen, o God en Vader, de eerste dag van de week, de opstandingsdag van Jezus Christus, uw Zoon, uit de doden, mag de nieuwtestamentische gemeente samenkomen rondom een geopend woord in deze aloude kerk. Uw naam zij gedankt en geloofd en geprezen, dat wij gelegenheid hebben, dat niemand ons daar een strobreed voor in de weg gelegd heeft om hier te komen. We danken uw grote naam. En u bent te loven en te prijzen, o God van Abraham, Isaac en van Jacob. O God van Israël, Vader van Jezus Christus. Uw naam zij geloofd en geprezen. Vol verwondering roepen wij ook deze morgen uw naam aan en zoeken wij uw aangezicht. En willen wij u vragen of dat u ons uw Heilige Geest wil geven, die ons motiveert en stimuleert om u te loven en te prijzen, om u te aanbidden, om u te vinden in uw woord. We danken u dat we zo de lofzangen van Israël op de lippen mochten nemen, die al eeuwenlang gezongen zijn, en dat we de woorden aan ons gegeven, en dat de woorden aan ons gegeven zijn tot op de huidige dag, om die oude psalmen te zingen tot lof en eer van u, o God en Vader. We hebben zo uw geboden gelezen en de geboden die spreken van liefde tot u en liefde tot onze medemens. Om de bevrijding waar uw volk Israël was bevrijd uit Egypte, dat hebt u in het beloofde land in Israël geplaatst. En om die bevrijding te bewaren en te bewaken, heeft u die geboden gegeven om heel dicht bij u te blijven. En u weet, o God, u weet als geen ander. U weet het van Israël, maar u weet het ook van ons. Dat er in ons hart van allerlei zaken huizen, waardoor wij niet in staat zijn en ook niet willen om naar die geboden van u te handelen en te wandelen. Daar hebben wij uw geest en de genade van Jezus Christus voor nodig om dat te praktiseren. Die liefde tot u en die liefde tot onze medemens. En daarom vragen wij ook eerbiedig aan u of u al onze zonden wil vergeven. Als wij van de week ons zelf op een voetstuk gezet hebben. Als we ons eigen ik zo belangrijk vonden. En dat het ook ten koste ging van onze medemens heel dichtbij. Van vaders en moeders naar kinderen. En van kinderen naar vaders en moeders. Misschien naar onze collega's, misschien naar onze klasgenoten. Onze naaste was er de dupe van dat we voor onszelf gekozen hebben op bepaalde momenten. En u helemaal, u was er helemaal de dupe van. Want we hadden het niet in de gaten dat we u zo daarin misdeelden. En daarom vragen wij om vergeving van al onze zonden. Alles wat niet in overeenstemming was met de liefde tot u en de liefde tot onze medemens, maar waar we ons ik geprofileerd hebben, vragen wij om reiniging, vergeving. We schuilen bij het kruis van Jezus Christus, waarin een totale verzoening voor al onze zonden is. En we brengen al onze tekorten en al onze zonden, leggen we neer bij het kruis van Golgotha. En daar heeft hij gezegd dat hij alles vergeeft. Dat hij ervoor geleden heeft, dat hij daarvoor gestorven is, dat hij daarvoor opgestaan is en dat we in het nieuwe leven met hem, met uw Zoon Jezus mogen wandelen. Heere God, geef dat we dat mogen ervaren. Dat u ook deze morgen op de eerste dag van de week, dat we dat gedenken mogen met hart en ziel. Dat we met Jezus zijn opgestaan in een nieuw leven. En dat we met hem en de woorden van hem ook mogen indrinken op deze morgen. Als levend water. Geef dat we zo de Bijbel mogen openen en zo het evangelie mogen lezen. En dat u naar ons toekomt. Jong en oud. rijk of arm, u maakt geen onderscheid. Dat we zo vanuit het woord van u worden aangesproken en toegerust om als christenen te leven hier op aarde, de plek waar u ons gezet hebt. Maar dat het woord ons als een spiegel wordt voorgehouden, Heere God, en dat wij ons daarin spiegelen wat uw woord ons aanreikt. En of dat het overeenkomt met ons leven met u, of misschien wel zonder u. En zo bidden wij of dat u ons erbij wilt trekken. Als we zo de schriften lezen, en als we zo met elkaar in de verkondiging ook de dingen delen op en onder de kansel, dat we dat mogen ontvouwen met elkaar en begrijpen wat uw weg is met ons leven, vanuit uw woord en vanuit de teksten die we lezen. Wees ook met de kinderen die straks naar de zondagsschool gaan, met de kinderen, jonge mensen die in de kerk blijven. Geef dat ze er ook iets van mogen verstaan en op de zondagsschool ook straks een goed uur met elkaar mogen hebben. Zegen u de kinderen. Zegen u de jonge mensen. Zegen u degene die alleen door het leven moeten. Of daar ook bewust voor gekozen hebben. U weet alle zorgen, moeite. U weet de vreugde en het verdriet van deze gemeente. U kent ons persoonlijk, want u doorzoekt de harten en u kent het binnenste. En daarom vragen wij, o God, zoek ons op in de bank, daar waar we zitten. En komt u naast ons zitten door middel van uw woord. Omdat we zo met de gehele gemeente na op het einde van de dienst u mogen loven en prijzen. Glorie mogen, uw glorie mogen bedoelen, mogen uitzingen in de kracht van uw woorden, de kracht van uw geest, dat u binnenkomt. Zo dragen wij elkaar aan u op hier in de kerk en ook die met ons meeluisteren via internet of via kerkradio of via andere media. We vragen om uw zegen, hulp en kracht. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, ik stel voor dat we samen uit de evangeliën lezen. Ik wil eerst uit het Matthäus-evangelie lezen, de slotwoorden van het Matthäus-evangelie. Vervolgens, ter ondersteuning van de Bijbeltekst waarover ik het straks met u ga hebben, uit Marcus 16, uit de ondersteuning daarvan lezen we vervolgens uit Johannes 3. De versen 14 tot 21. En tenslotte lezen we het gedeelte waaruit de tekst voortkomt. Dat is uit Marcus 16 vers 15 tot en met 20. Dus een drietal schriftlezingen deze morgen. Eerste schriftlezing is de evangelielezing uit Matthäus. En daarvan lezen we de versen 16 tot en met 20. Matthäus 28 vers 16 tot en met 20. En er luidt het woord van God als volgt. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, onderwijs alle volken, en dopend in de naam van de Vader en dus van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Amen. Vervolgens lezen wij uit Johannes 3. Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het derde hoofdstuk. Waar Jezus eerst het gesprek met Nicodemus heeft, vervolgens spreekt hij over de verhoging van de slang die op de Heer Jezus, op de Zoon des Mensen duidt. We lezen dan Johannes 3 vanaf vers 14 tot en met 21. Johannes 3 vanaf vers 14. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld oordelen zou, maar omdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Dat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, die komt in het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. En tenslotte, gemeente, lezen wij Marcus hoofdstuk 16. Het tekstgedeelte, of het gedeelte waar de tekst in staat, in Marcus, het laatste hoofdstuk, het 16e hoofdstuk, lezen wij de laatste versen. We beginnen dan te lezen bij het 15e vers. Marcus 16, vanaf vers 15. En hij, dat is Jezus, zei tegen hen, dat zijn zijn volgelingen, ga heen in heel de wereld en predik het evangelie aan alle schepselen. En wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. Vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen. En zij zullen gezond worden. En de Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel. En heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek is het 15e en het 16e vers. En ik zeg u alvast bij dat de versen 17 tot en met 20 laat ik even liggen. Want ik hoop daar in de gemeente die ik zelf mag dienen een aparte preek over te houden. Dus u zal misschien zeggen, waarom heeft hij het daar helemaal niet over? Nou, dat is hierom, om deze reden dus. Ik wil dan met u stilstaan het 15e vers, die opdracht, gaat dan heen in heel de wereld en predik het evangelie in alle schepselen. En dan, 16e vers, geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloof zal hebben, zal verdoemd worden. En dat is ook de reden waarom dat we uit Johannes 3 gelezen hebben ook met elkaar. Ik hoop daar straks nog op terug te komen. De thema voor de verkondiging is Gods boodschap met een ultimatum. Gods boodschap met een ultimatum. Ik begrijp dat de kinderen zo straks naar de zonneschool gaan. Ik ben altijd gewend om in de gemeente om altijd nog even gesprek te hebben met kinderen voordat zij uit de kerk gaan en eigen dingen gaan doen. En dat doe ik nu ook maar. En toen ik net hier voor de preeksel zat, dan zag ik hier een mooi kleed hier zag ik. En dat is dan een geopende deur. En daarachter zie je het, een soort van een zonlicht. Nou, wij gaan straks, jongens en meisjes, gaan wij het er straks over hebben. In de verkondiging, in de preek. Dat er een geopende deur is van Gods wij. Dat de Heere God de deuren opent. Niet alleen voor Israël. De deur was eerst gesloten voor de volken. Was alleen geopend voor Israël. Maar nu niet alleen voor Israël gaat de deur open. Maar ook gaat de deur open voor alle volken. Doet de Heere God zijn deur open. Dus alle volken mogen binnenkomen. Maar wel geloven in Jezus Christus. En wel geloven in God de Vader. En als je dan niet gelooft, dan doet de Heere God de deur weer dicht. Dat is hetgeen waar het over gaat. Daar gaat het over in deze tekst. Gaan wij het straks over hebben. Dus we gaan het hebben, jongens en meisjes, over dat de Heere God de deur opengooit. Iedereen mag binnenkomen. Maar wel je bekeren en geloven en binnenkomen. Maar als je dat niet doet, dan doet de Heere God de deur weer dicht. En dan sta je buiten. Nou, dat is toch wel erg heftig wel, hè? Nou, als je nou straks weer thuis komt, jongens en meisjes, moeten jullie er maar met papa en mama over hebben wat zij ervan gehoord hebben. En dan vertellen jullie wat jullie gehoord hebben op zondagsschool. Dan denk ik dat je met elkaar een heel fijn gesprek hebt. Straks onder de koffie. Ik wens jullie ook een goed uur, ook straks. Wij gaan samen zingen. Voorbereiding op de verkondiging. Uit Psalm 95. En daarvan de versen 2, 4 en 5. Psalm 95, vers 2, 4 en 5. Gemeente, straks na het amen van de verkondiging zingen wij zonder nadere aankondiging uit op toonhoogte. Nummer 331, het eerste en het tweede couplet. Gemeente van Christus, de boodschap van God met een ultimatum. Zult u waarschijnlijk zeggen, wat is een ultimatum en waarom hebt u voor zo'n thema gekozen? Nou, een ultimatum, dat is een moment waarin voor de laatste maal iets wordt gesteld. Vermelding van een termijn. De laatste mogelijkheid om gered te worden. U moet zich voorstellen dat iets bezet is door de vijand. En dan staat de bevrijder voor de deur. En dan laat de bevrijder merken, je moet je overgeven of anders vallen wij binnen. Met alle gevolgen van dien. En we stellen een ultimatum dat nu gebeurt. Dan is de keuze is aan de bezetter om zich over te geven of om de strijd aan te gaan. Nou, dat even kort samengevat, dat is een ultimatum. En zo heeft God ook een goede boodschap, maar daar zit ook een ultimatum aan vast. Dat hebben we in onze tekst gelezen in Marcus 16, het 16e vers. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Dus het heeft daarmee te maken. Dus die genadedeur van de Heere God, zoals het voorbeeld net voor de kinderen even, staat wagenwijd open. Ze gaan de volgelingen van Jezus gaan de wereld in met een geopende deur, een open mind van Gods wegen, een open hart van Gods wegen om te verlossen. Maar wel met een ultimatum. Als die verlossing afgewezen wordt, dan volgt verdoemd te worden. En dan gaat die genadedeur dicht. God, de Vader, dus God, de Heere van Israël, het lijkt of dat hij een geding heeft met alle volken, met zijn gehele schepping. Als we dit zo met elkaar lezen, deze teksten gelezen hebben, een geding. Het is net of dat de volken uitermate religieus ook zijn, ook in de tijd van Jezus. Ieder volk had wel een eigen religie. Er waren in die tijd geen atheïsten of godslogenaars, maar elk volk had wel zijn eigen religie. En in een soort van een mysterie probeerden ze ook, of door heel veel verplichtingen te voldoen, probeerden ze toch wel in een goed blaadje te komen bij de godheid die zij aanbaden, waar ze in geloofden. En zo waren ze zoekend en al maar tastend waren ze bezig om toch wel rust en vrede te vinden in hun eigen hart en in hun ziel en in hun religie. En op die wijze waren ze zoekend naar de God, naar het onbereikbare eigenlijk, maar waar ze toch eigenlijk rust en vrede wilden vinden. En toch moeten we eerlijk zeggen, het was slechts een horizontale religie. Er werden beelden gevormd van hout of van steen en die werden aanbeden. Daar ging men voor en daar offerde men voor. En ja, een religie van beneden. Wij zouden zeggen een toch wat religieus getop, waar je toch eigenlijk niet verder mee komt. En ieder was wel verzekerd, ook de verschillende volkeren waren verzekerd van hun eigen religie, van hun eigen, ja, wij zouden zeggen, eigen religieuze bubbel. En dat is misschien nog wel tot op de huidige dag. Maar wat is dan zo bijzonder, gemeente, dat de Heere, de God van Israël, de schepper van de hemel en van de aarde, in dat geding wat hij heeft met de volken, als het ware dat geding gaat beslechten. Dat geding gaat oplossen. En die God, die schepper van hemel en van aarde, die Heere van Abraham, Isaac en van Jacob, die gaat zijn apostelen een opdracht geven om dat die machtige boodschap van hemzelf niet alleen in Israël te houden, maar dat die boodschap van God naar alle volkeren moet. In die wereld van de godsdiensten, in die uitermate religieuze tijd, gaat de God van Israël zich bekendmaken. En dat is best bijzonder, vindt u niet? Er staat daar dat aan alle schepselen het moet verkondigd worden, het gezegd moet worden. In heel die religieuze wereld van die tijd, waar men toch horizontaal bezig is om rust te vinden voor hart en ziel en realiteit, gaat God in die schepping met hem, met de boodschap, gaat hij die verkondigen. In een boodschap waarin God de Vader zijn hart gaat openen voor de volken. Nee, sterker nog, hij heeft zijn hart geopend voor de volken. God opent zijn hart voor alle schepselen. Niet één uitgezonderd. Wat eerst beperkt bleef voor Israël, waar God zijn volk Israël gegeven heeft om te schijnen als een licht in de duisternis voor de omliggende volken, waar Israël in gefaald heeft, maar waar de Israëliet, de zoon van David, bij uitstek zichzelf heeft geproclameerd als de gekruisigde en opgestane zoon van God, het licht der wereld is, mogen zij, de apostelen van Jezus Christus, het licht van de wereld laten schijnen op die duistere religieuze plaatsen, om daar, als het ware, mensen te laten horen wat er in Gods hart leeft, in het hart van de God van Israël, om die bevrijdende werkelijkheid, waar mensen maar op horizontale manier bezig zijn met hun getop, hun religieuze en wettische getop, om die mensen te bevrijden van die werkelijkheid waarin zij verkeren. God, de schepper, heeft iets op zijn hart. En wat heeft hij op zijn hart? God, de schepper, de Heere van Israël, heeft zijn zoon Jezus Christus in zijn hart. Want hij maakt zich bekend via Jezus Christus, zijn zoon. En zijn zoon Jezus Christus, die straalt alleen maar liefde uit en genade uit. God, de zoon, die zichzelf bekend gaat maken aan de volken door de verkondiging van de discipelen, laat als het ware Gods geopende hart zien dat hij die volken niet veroordelen zal vanwege hun gedoe, hun zondige gedoe, maar dat God gaat zeggen door zijn volgelingen: ik heb een boodschap voor de volken, dat ik die volken niet ga veroordelen, maar ik ga die volken vertellen dat er verzoening heeft plaatsgevonden. En dat de schuld en de zonde van de wereld is verzoend op Golgotha. Daar heb ik mijn hart laten zien. Daar heb ik zelf het zondeprobleem opgelost. Het probleem dat wij niet met elkaar sporen. Wij, de wereld, de schepselen. Dat heb ik zelf opgelost, zegt de Heere God, door mijn zoon te geven als het lam van God, als het lam van mij, wat de zonde van de wereld wegdraagt. Dus het probleem, het geding wat ik heb met de wereld, dat probleem heb ik zelf opgelost in het zenden van mijn zoon te midden van Israël. En dan laat hij uitermate alle liefde zien die ik maar in huis heb. En zelf dat ik vijanden lief heb die mijn zoon aan het kruis hebben genageld. Dat mijn zoon Jezus Christus daarvoor gebeden heeft. Het is Gods beweging van boven naar beneden. Het absolute exclusieve van alle godsdiensten is het christelijk geloof. Gemeente, dat moet u dan maar delen met alle anderen die religies aanhangen, misschien ook in onze tijd. Het absolute exclusieve van het christelijk geloof is dat wij niet horizontaal moeten proberen om zomaar een trapje op te komen om bij God te komen. En dat hij bovenaan zegt, nou jongen, je hebt het goed gedaan, je hebt alles gehouden, wel eens een paar foutjes gemaakt. Maar je hebt er ook dan maar goed, die vergeef ik dan maar voor de rest heb je het ook oké gedaan en nu mag je bij mij in mijn heerlijkheid komen. Nee, zegt de Heere God. Nee, zegt de Vader. Dat is met Israël niet gelukt en het zal ook met niemand lukken. Ik kom zelf van mijn hoge heerlijkheid af en ik word als het ware een slaaf en geef ik mijn eigen als een slaaf die als het ware die zoveel liefde gaf voor de mensheid dat hij zichzelf weggaf tot in de dood. Tot in de dood van het kruis en de hel. Oordeel geproefd heeft aan den lijve toen hij hing aan het kruis van iedereen verlaten was. En zelfs heeft hij mijn recht gedragen dat ik eigenlijk moet veroordelen. Dat heeft hij gedragen, dat recht. En heeft daar in plaats van liefde laten zien. Dat is mijn hart, zegt de Heere God. Dat is mijn hart. Door zijn lijden, sterven en opstanding is de verzoening. En maak ik het weer goed met mijn schepsels. Dat is de boodschap die de volgelingen van Jezus mogen brengen. Wat God de Vader, de God van Israël, op zijn hart heeft. Een geopende deur. Heen gaan met de boodschap alle schepselen. God geeft een levensopdracht aan zijn volgelingen. Mensen die door God uitgekozen zijn, zomaar gewone lui hoor. Er zijn vissers bij die hun netten gingen, die hun vissersbedrijf achter zich lieten. Er waren belastinginspecteurs bij, er was ook nog een dokter bij die dat evangelie heeft opgeschreven, Lucas. En zo waren het verschillende mensen van de verschillende niveaus op de maatschappelijke ladder. We hebben een 3-jarige opleiding aan Jezus voeten gehad, waar ze aanvankelijk niks van begrepen. En toen de Heilige Geest in hun leven kwam, dat gebeurt dan historisch gezien in de tijd, gebeurt dat hierna bij uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. Toen gingen ze al die woorden van Jezus kwamen in hun hoofd en in hun hart en toen gingen ze het verkondigen. Nou, en deze mensen krijgen die geweldige godsboodschap, dan krijgen ze mee, evangelie. De twaalf apostelen later, hier zijn het er nog maar 10. Want Judas heeft hem verraden. Dus ja, en of hier zijn het er 11 en later is dan ook Thomas erbij gekomen die toen even weg was in de eerste verschijningen. Zo is Jezus 3 verschenen aan zijn volgelingen en hier krijgen ze dan die grote opdracht. Wat Johannes zo prachtig beschrijft, wat we net gelezen hebben, dat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben, zalig zou worden. Dat is de boodschap, gemeente. Dat is de boodschap die God de schepper op zijn hart geeft. Maar als het nu werkelijk gaat, als we nu even kijken naar die schepselen, wie zijn nou die schepselen? Dan zeggen wij, net hebben we dat al tegen elkaar gezegd, dat zijn religieuze mensen. Ja, die allemaal op hun eigen manier een religie bedrijven. Tot op de huidige dag bedrijven wij allemaal een bepaalde religie. Echte atheïsten zijn er niet. Want in principe is atheïsme ook een religie, want ze hebben ook aannames van een oorspronkelijk begin, hoe alles verlopen is. Dat is ook een aanname, daar ben je ook niet bij geweest. Dus we hebben zo allemaal onze eigen religieuze gevoelens, ook in die tijd al. Maar dan gaat Jezus zeggen, maar ze moeten aan alle mensen moet het verkondigd worden. Je niemand overslaan. Niemand. En in principe heeft de Heer Jezus dat al in praktijk gebracht. Want als we even denken aan Jezus, aan wie heeft Jezus het allemaal verkondigd? Aan wie heeft Jezus nou alles verkondigd? Zijn evangelie. Nou, dat waren hele brave godsdienstige mensen. Nicodemus onder andere, Simon de Fariseer. Andere hooggeplaatste geestelijke mensen van een behoorlijk niveau, hoogleraren in de theologie, zouden wij zeggen. Mensen die behoorlijk gezag hadden. Maar ook had hij met kinderen had hij gesprek. Laat de kinderen tot mij komen en verhinderen niet. We moeten worden als een kind. En vervolgens had hij met melaatsen, met mensen die wij voorbij zouden lopen, waar wij ons van distancieren, had Jezus ook gesprekken mee. Was hij ook in geïnteresseerd? Had hij ook zijn hart voor openstaan voor mensen waar wij zeggen van nou, even niet hoor. Daar hij evenwel erbij zijn. Hij genas die mensen, gaf die mensen een hart onder de riem. En gaf hen genezing, vernieuwing en leven. En was met barmhartigheid en innerlijk ontferming bewogen met mensen die geen herder hebben. Die herderlozen rondliepen, maar wie wel door de wet, de wettische herders, als het ware geestelijk gegeeseld werden. Zegt Jezus, kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en beladen zijn. En ik zal jullie rust geven. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van. Zo had Jezus een hele scala van mensen. Ja, hij heeft geen één niveau heeft hij overgeslagen. Als je over niveaus mag praten. Alle soorten mensen had hij. Zeker met mensen met beperkingen had hij hart en oog voor. En zocht hij juist op. Juist de mensen die niet in de picture waren, die had hij juist wel in het vizier. En zo was Jezus. En zo hadden ze dat van Jezus gezien. De volgelingen. Ze hadden dat van Jezus gezien. Praktisch hadden ze dat gezien. En ze hadden daar hun vragen bij natuurlijk. En ze zeiden tegen de kinderen, jullie moeten opschieten, wegweten. De heiland heeft geen tijd voor jullie. Dat hebben ze allemaal gezien. En toen de Heilige Geest uitgestort werd, gingen ze dat verstaan. En de Heilige Geest, toen kwam de geest van Jezus in zijn volgelingen. En zo gingen ze het verkondigen. Op de Pinksterdag en daarna ook gingen ze de wereld in. Ga dan heen. Er mag geen categorie overgeslagen worden. Alle schepselen, heel de wereld. Nou, wat is er nou met die schepselen aan de hand? Ja, ze waren religieus, zo zei ik. Zo zeiden we. Maar nog meer, hè. Er was iets grondigs mis met die schepsels. Met al die schepsels. De praktijk van de wereld is natuurlijk ondanks een religieuze zoeken. Er zit iets in, er zit iets achter wat grondig fout was. En Paulus die zegt dat later in de Romeinenbrief. Paulus heeft natuurlijk aan de voeten van Gamaliel gezeten. En van Gamaliel heeft hij het geleerd uit Psalm 14 en uit Psalm 57. Als het gaat over de schepselen, er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Ze zijn alle afgeweken en ze doen slechts wat goed is in eigen ogen. En dat gaat vaak ten koste van God de schepper en van de medemens. Ja, zo was het met Israël en zo is het in de volken daar rondomheen ook zeker zo. Ze missen de heerlijkheid van God. En ondanks hun religie en hun religiositeit moorden ze elkaar uit. Soms wel op basis van religiositeit. Tot op de huidige dag moorden ze elkaar uit. Nou ja, dat is zo, hè. En dan zou ik nou bijvoorbeeld even naar het nieuws kijken op mijn iPhone. En ik zou even opslaan naar nu.nl. En ik zou dat nu even opzoeken. En wat zou u dan lezen? Wat is er dan de afgelopen dagen gebeurd? Dan zie je dat er hier en daar dat er aanslagen hebben plaatsgevonden. Dat er weer iemand zich, opgeblazen heeft. Dat hebben we van de week gezien. Dat er ongelukken gebeurd zijn. En dan mensen elkaar naar het leven staan. Weer zoveel moorden hier en daar. Dus wat de apostel zegt over de schepselen. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Ondanks ze religieus zijn. Ja, zeker zo. Dat zien we tot op de huidige dag. Daar hoeven we geen zware preken voor te houden. Dat is realiteit. Die wij gewoon op het nieuws waarnemen. Dan kun je gewoon zien wat de praktijk is in deze wereld. En dat... In die wereld heeft God een, die gewoon afkerig is van God en de medemens, waarin ze mensen zichzelf op een voetstuk zetten. In die wereld zegt God tegen zijn apostelen, gaan jullie mijn vrede verkondigen. ja, mijn vrede verkondigen, mijn verlossing verkondigen. Dat ik een middelaar, een zaligmaker, om het klassiek te zeggen, een verlosser gezonden heb, Jezus Christus naar deze wereld gezonden heeft. Onvoorwaardelijk wordt die door jullie gepredikt. Onvoorwaardelijk. Het hart van mij is dat ik een open hart heb voor een vijandige wereld. Dat is de boodschap die ze mogen brengen. Dat zegt de Zoon van God tegen u ook deze morgen. Dat we deze boodschap, dat die verkondigd wordt hier in de grote kerk in Gorkum. En dat u deze boodschap hoort. Dat de Heere God zegt, ondanks alles wie u bent. En u hebt al zo'n verkeerde boodschap gehoord. Verkondig ik het nu aan u weer. Met bevel, zoals we de aanvangs Bijbeltekst gelezen hebben. Met bevel van bekering. Maar mag vergeving van de zonde gepredikt worden. En mag u dan daarin delen. En al mag u dan daarin delen. Dan hebt u ook een roeping. Om dat open hart. Als u in het open hart van de Heere God gekeken hebt. Als u die open deur bent ingegaan hier. Waar de zon van de gerechtigheid schijnt. En je daar in de zon hebt laten koesteren. Maar in die zon van de gerechtigheid ook alles hebt gezien. Van jezelf en van de werkelijkheid waarin je gaat en staat, dan bent u geroepen om dat evangelie ook uit te dragen. Dan wordt u geroepen, als u zo de deur bent binnengegaan en in de deur gezien hebt wie God in Jezus Christus is, en welke liefde dat Hij heeft voor u, en dat u daardoor gebroken bent, en u zegt, wat is toch een wonder, Heere God, dat u dat voor mij hebt overgehad, Heer Jezus Christus, dat u zo naar mij komt en dat ik zo u mag dienen en kennen. Als u dat gezien hebt en ervaren hebt in uw persoonlijke leven, en zo het evangelie als gemeente mag delen met elkaar, dan wordt u ook geroepen op de plek waar de Heere God u gezet hebt, om een open deur voor anderen te zijn. Om het hart van God de Vader bekend te maken. In wie Hij is. En dat zien mensen dan in uw levenshouding. Dat je betrokken bent op je medemens. Dat betekent niet dat je misschien overal loopt te preken. Maar dat uw houding is. Dat uw leven is. Dat je geïnteresseerd betrokken bent. Vanuit God de Vader. Die zo'n betrekking heeft op u gekregen. En dat heeft u ervaren. En dat u door die betrekking die u op God hebt. En God op u de Vader. Dat u zo'n betrekking hebt gekregen op Jezus Christus. En door Jezus Christus op die medemens. Dat de Heer Jezus Christus u aankijkt. En die zegt tegen u, die heeft tegen u gezegd. Dat al je zonden en al je gebreken en al je religieuze gedoe. Dat mag je bij het kruis neerleggen. Ik heb ervoor gehangen. Ik ben ervoor gestorven. Ik heb ervoor geleden. Maar ik ben opgestaan en ik leef. En zo mag je een open deur zijn voor andere mensen. Betrokken op andere mensen. Dat betekent niet allemaal dat je dominee of evangelist moet worden of weet ik wat. Voor maar gewoon in uw dagelijks bestaan. Dat je 's morgens aan de Heere God vraagt. Heere God, bij uw stille tijd vraag je, Heere Vader in de hemel, geef dat ik een open deur mag zijn voor de mensen. En dat ik iets van uw hart mag laten zien voor de mensen om mij heen. Vaders en moeders voor je kinderen, opa's en oma's voor je kleinkinderen. Maar op het werk, op school waar je bent. Op de school waar je in de klas bent. En je mag weten, Jezus Christus is mijn heiland. Ik heb in het hart van God de Vader gekeken. En ik heb Jezus Christus gezien als mijn Heer en mijn heiland. En dat wil ik ook uitdragen aan anderen. Dan raak je ook betrokken op je medemens. Toch? Dat doe je niet voor jezelf. Met een boekie en een hoekie. Geïsoleerd in je eigen bubbeltje. Nee toch? Zo werkt het toch niet, het evangelie. Dan raak u op uw manier, op jouw manier die bij je past en de gave die je van God gekregen hebt, ga je betrekking krijgen op je medemens. Waar God je gezet hebt, op de zaak, op het kantoor, in de zorg, voor de klas. In de bedrijfsvoering, met je personeel. Ga u er zo mee om. Want ik heb de Heiland ontmoet in mijn leven en nu een zondag weer. En gaf hij mij die opdracht. En zo kijk je elkaar aan. Morgen op de werkvloer. En dan kijk u met de ogen van Jezus. Je doet gewoon je ding waar je voor geroepen bent. Hard werken gewoon, tuurlijk, hoort er gewoon bij, niks mis mee. Maar wel vanuit die ontspanning, vanuit de zondag, vanuit de eerste dag van de week. Dat je betrokken bent op je medemens. Waar hij of zij verkeert. Wat zijn probleem is of haar probleem is. Nou gemeente, zo worden wij geroepen. Zo zien we dat ook in het evangelie, zo gebeurt. Zo gaat het evangelie de wereld in. En zo worden de mensen komen tot geloof. Hier in Handelingen lezen we het. Hier Cornelius met zijn gezin. Ja, Cornelius met zijn gezin die geloofde en werd gedoopt. Die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn. Werden gedoopt, hè. Ondergedompeld, dat is het beeld en opgestaan met Jezus, heel zijn gezin. Zo zie je dat ook gebeuren. Zo zie je Lydia, de purperverkoopster in Thyatira, met haar huisgenoten kwamen tot geloof en die werden gedoopt met haar gezin. We zien ook de cipier in de gevangenis van Filippi die zichzelf in een zwaard wilde gooien, zelfmoord wilde plegen. En dan zegt Paulus, nee, geloof in de Heere Jezus Christus en jij zal zalig worden, jij en heel je huisgezin. En ze kwamen tot geloof en ze werden gedoopt. Dus ik wil hier niet een scheiding maken tussen geloof en doop. Dus geloven en dopen, gemeente, is een eenheid. Wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, je ziet het daar plaatsvinden. Ze worden ondergedompeld in Christus en met Christus opgestaan. Er ontstaat een gemeenschap. En zo wordt u ook gedoopt en de kinderen worden ook gedoopt. En ze wordt de gemeente ondergedompeld als geheel. En opstaan in Jezus Christus. Wij doen dat met besprenkeling, maar dat is eigenlijk de betekenis daarvan. En zo gemeente, dat gaat in principe niet om je persoonlijke geloofskeuze, maar het gaat om Gods genadewerk, de verkondiging, waarin de geest werkt, waarin dat plaatsvindt, een gemeentevormend plaatsvindt, waarin je met de daad zal geloven en gedoopt zal worden, een open deur. En daarom worden wij gedoopt, zegt het doopformulier, in de naam van de Vader. En de Zoon en de Heilige Geest, zoals we ook gelezen hebben in Matthäus 28, onderwijs alle volken, ja, makende tot mijn discipelen en lerende alles wat ik jullie geboden heb en dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want als je in de naam van de Vader gedoopt, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond en genade sluit. Dus de God van Abraham, de God van Israël, gaat met de heidenen, gaat hij in zee en wordt met de heidenen ondergedompeld en opgestaan. Zo doet God dat in Jezus Christus. Dat hij, dat hij onze zonde afwast, ons vernieuwt. En geloof en doop, dat zit heel dicht bij elkaar, dat mag niet gescheiden worden. Dus u kan nooit gedoopt zijn en ongelovig blijven. En zo ook. En de Heilige Geest worden we gedoopt. En als wij gedoopt worden in de Heilige Geest, zegt dat doopformulier zo prachtig, hè? Dan leert de Geest ons dat hij in ons wonen wil, ons tot lidmaten van Christus wil heiligen, apart zetten. En zo wil hij ons toe-eigenen wat we in Christus hebben. Niet ooit nog eens een keer zullen krijgen, maar wat we in Christus hebben, gemeente. Namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van het leven. Totdat wij eenmaal in de gemeente van de uitverkoren vlekkeloos in het eeuwige leven een plek zullen krijgen. Dat, gemeente. Dus dat vindt plaats. Maar dan, als dat verkondigd is, als dat gezegd is, dan zegt God niet, nou je moet maar kijken of hij het aanneemt. Het moet eerst een beetje rijpen misschien. En kijken of het acceptabel is voor je. En ja, je moet zomaar even onderzoeken. Want ja, je hoort het nou zomaar even pas. Je moet er misschien ook eerst aan wennen. Want je was eerst met je andere religieuze gevoelens bezig. Maar overdenk het maar eens wat ik nu verkondigd heb. Hè. Ja, zo gaat het natuurlijk niet, hè. Nee, het ultimatum zit erachter. Dus het is wel geloof en bekering en aannemen van de boodschap van Gods hart. Want wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Nou, we zien het evangelie zo de wereld ingaan. En het feit dat deze kerk hier staat, die eeuwenoude kerk, dat we hier in deze kerk zitten, dat heeft zijn basis in deze tekst. Heeft zijn basis in deze tekst. Zijn oorsprong in deze tekst. Maar had deze tekst er niet gestaan, die we net gelezen hebben, had deze kerk er ook nooit gestaan. Dan had hier nog een beetje, alweer nog een beetje andere religies gehad, zoiets van Wodan of Freya, andere Germaanse godsdiensten nog aangehangen hier. Maar omdat die tekst hier staat, die teksten die we net gelezen hebben, daarom zit u hier in deze kerk. Het Rijk van God, het Koninkrijk van God, is een beweging wat door de eeuwen heen gegaan is met allerlei ups en downs. En het is ook hier in Gorinchem heeft dat een plek gekregen. En daarom zitten wij hier. Geloof en gedoop. En daarom geloven wij en dopen we tot op de huidige dag. Maar, want God heeft die wereld, heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld omdat hij die wereld veroordelen zou, maar omdat die wereld door hem behouden zou worden. Maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Dat is zo, hè? Maar wie niet gelooft, zal verdoemd worden. Ja, dat is het ultimatum van de boodschap van God. Hij geeft zijn redding, maar hij vraagt overgave. Restloze overgave. Wanneer u de boodschap naast u neerlegt, dan betekent het verdoemd worden. Ja, dat zeg ik niet, dat zegt Jezus. En verdoemd worden, dat betekent dus dat de deur dicht gaat. Dat Gods genade deur dicht gaat. En dat je buiten staat. Zonder God, zonder heil, zonder liefde, zonder vrede, zonder die machtige boodschap van hem, staat u buiten. Staat u buiten. Als u wel gedoopt bent en niet geloofd hebt, staat u buiten. Nu. Op deze. Want het is niet later nog eens een keer. Nee, het ultimatum geldt nu. Dus op het moment dat het gepreekt wordt, op het moment dat het verkondigd wordt, en u blijft en u zegt van, aan mij niet gezien, dan staat u buiten. Dat is de spanning waarin deze boodschap staat. Als we kijken naar hoe deze tekst verkondigd wordt en hoe die in zijn context ook staat. Er zit een bevel van geloof en bekering achter. En niet nog eens laat het over zomer of laat het over winter en al dat gedoe wat wij ervan gemaakt hebben. Nee, het gaat erom, val je op je knieën neer voor Jezus in de binnenkamer en geloof je, geef je je over of anders gaat de deur dicht. Als je zelf wil blijven. Althans, dat zegt de Heer Jezus hier tegen ons. En dat is verdoemd worden. Verdoemd worden, het Griekse woord wat hiervoor staat, betekent ook veroordeeld worden. Je wordt veroordeeld en je wordt dan zonder Christus beoordeeld op alle dingen die je gedaan en die je niet gedaan hebt. Omdat Jezus Christus niet als borg voor je staat en als heiland die alle zonden betaald heeft, het Lam van God, wat de zonden van de wereld wegneemt, heb je van je afgezet. Nou, dan word je beoordeeld op de dingen die je wel en niet gedaan hebt. En dan is het naar Gods geboden, naar zijn liefde geboden, word je beoordeeld. Nou ja, dan schiet er van mij niet veel over, voor u toch ook niet. Dan is het echt foute boel. Dan denk ik, ja, dan daar kom ik niet onderweg. Daar kom ik niet onderweg met mijn smoesjes van ja en met mijn argumenten. Nee, daar kom ik niet onderweg. Dan is de boodschap gewoon, moeten we maar gewoon eerlijk tegen elkaar zeggen. Dat is erop of eronder. Dat is gemeente, dat is Gods ultimatum. Niet geloven betekent verdoemd worden. Nou, dat is een boodschap die we nou niet graag horen, dat snap ik ook wel. Maar die we ook wel tot ons moeten nemen. Omdat de Heer Jezus dat tegen ons ook deze morgen zegt. Dat God zijn genade, zijn liefde geeft en niet zijn recht laat gelden. En dat, ja, ik kan het ook wel begrijpen, u niet? Het is ook eigenlijk wel een beetje, ja, welk woord moet ik daar nou voor gebruiken? Een beetje logisch. Als God nu alles wegschenkt. De hemelse Vader, hij schenkt alles weg. Hij geeft zijn enige geboren zoon, geeft hij aan deze wereld, liefste wat hij had, geeft hij weg. Laat hij nota bene als een lam ter slachting leiden. Alles laat hij zo, alleen om die wereld te redden, geeft hij dat. En zelfs ook zijn geest geeft hij nog. Zijn wezen, zijn manier van zijn, geeft hij nog om in u te wonen, om dat u bekend te maken. Om dat aan de wereld bekend te maken, aan ons bekend te maken. Nou, als God nu alles geeft van wat hij te geven heeft, en wij leggen dat willens en wetens naast ons neer, ja, dan is dit hetgeen wat de elkaar ook tegen elkaar moeten zeggen, zal verdoemd, veroordeeld worden. Geopende deur van God. Nou, gemeente, maar wat is het dan anders? Maar wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Zal zalig worden. Laten we daarmee eindigen. Wat God geeft. Want hij heeft zijn zoon niet gezonden om de wereld te verdoemen. Maar zijn zoon gezonden om de wereld te redden. En die boodschap mag u uitdragen. Die boodschap van Jezus Christus. Hij leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Hij maakt alle dingen nieuw. Hij is de Heer van ons leven. Amen. Gemeente, we zullen samen danken en voor elkaar bidden. Heilige Vader in de hemel, we danken voor het open hart van u. Voor ons, voor de wereld, voor de volken, voor uw schepselen. En we hebben de woorden van u gehoord en geef dat we deze woorden ook in geloof en bekering mogen aannemen. Op iedere keer weer opnieuw. En betekenisvol mogen zijn voor degene die u op onze weg plaatst. Om het open hart van u ook te laten zien, die open deur te laten zien. Voor gemeente, voor de gemeenteleden onderling, voor zusters en broeders onderling, maar naar elkaar toe, maar ook naar buiten toe. De mensen die u op onze weg plaatst in deze multireligieuze wereld en multiculturele wereld, zegen u ons erin. Zegen u de kinderen ook die het verhaal gehoord hebben op de zondagsschool. Zegen u hen ook. Zegen u de jonge mensen. Geef dat ze er iets van hebben mee mogen nemen. Dat we het gesprek ook mogen voeren straks onder de koffie. Heere God, laat uw geest dat ook doorwerken in de gezinnen. En ook als we alleen door het leven moeten en alleen thuiskomen, dat u de trooster bij uitstek bent. En dat de woorden in ons hart en hoofd mogen weer klinken. Zo bidden we voor elkaar en danken we ook voor zijn majesteit de koning en het koninklijk huis, dat we de verjaardag mochten vieren van de koning afgelopen week. En dat het mooi mocht zijn. We danken uw grote naam en we bidden ook voor het koninklijk huis en om uw zegen en genade en nabijheid. We denken aan de gemeente ook, aan mevrouw Monshouwer Vink. We vragen om uw hulp ook, die als zij een onderzoek moet ondergaan. Ook een operatie zal plaatsvinden. Spannende tijd, Heere God, geef uw nabijheid. Laat uw hart heel dicht bij haar zijn, dat ze dat mag bemerken. We denken aan alle gemeenteleden ook thuis die ziek zijn of in zorgcentra verblijven, binnen en buiten Gorkum. En wees ook met al degenen die rondom hen heen staan, de zorgenden. We bidden zo, o God en Vader, over de broeders die verkozen zijn. Laat uw licht en leiding over hun leven gaan. En dat ze door de Heilige Geest tot een goede beslissing mogen komen. Zo dragen we de gemeente in haar geheel aan u op. En geef als het mogelijk is dat we vanmiddag weer bij elkaar mogen komen hier in uw huis. En zegen ons in ons persoonlijk leven. En laat uw gemeente een open deur zijn, een open hart zijn voor elkaar. Voor de wereld, dat we Jezus Christus mogen laten zien, het hart van u in onze handel en wandelen, in ons doen en laten, in geheel onze houding. Dat mensen mogen weten dat we contact met u gehad hebben en dat we in uw hart gekeken hebben en daaruit mogen leven. Zegen ons zo, God, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij zingen ons slotlied uit gezang 476... uit het liedboek, de versen 1 en 3. Dat is ons slotlied. Gemeente, gaat u heen in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heere voor uzelf en voor allen die u lief en kostbaar zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met u allen. Amen.